Hoofdstuk 50. Ten midden van valstrikken. Al de tijd nadat Jezus gedurende het feest in Jeruzalem was, gingen spionnen zijn gangen na. Dag na dag werden nieuwe plannen beraamd om hem tot zwijgen te brengen. De priesters en de oversten wachten een gelegenheid af om hem in de val te laten lopen. Zij maakten plannen om hem met geweld tot zwijgen te brengen. Maar dit was niet alles. Zij wilden die rabbi uit Galilea voor het volk vernederen. Op de eerste dag van zijn aanwezigheid op het feest waren de oversten tot hem gekomen en vroegen hem met welk gezag hij onderwees. Zij wilden de aandacht van hem afleiden en deze richten op de vraag betreffende zijn recht om onderricht te geven en zodoende op hun eigen gewichtigheid en gezag. Mijn leer is niet van mij, zei Jezus, maar van hem die mij gezonden heeft. Indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Johannes 7, vers 16 en 17. Jezus weerlegde de vraag van deze haarklovers niet door zelf ook te fitten, maar door een waarheid te openbaren die onontbeerlijk is voor de behoudenis van de ziel. Het begrijpen en op de juiste waarde schatten van die waarheid, zei hij, is niet zozeer afhankelijk van het verstand als wel van het hart. De waarheid moet in de ziel ontvangen worden. Zij eist het eerbetoon van de wil. Indien de waarheid onderworpen zou kunnen worden aan reden alleen, dan zou trots geen hindernis zijn om haar te aanvaarden. Dan zou trots geen verhindering zijn om haar te aanvaarden. Maar ze moet door het werk der genade in het hart ontvangen worden. En het aannemen van de waarheid is afhankelijk van het verzaken van iedere zonde die de geest van God openbaart. De voorrechten die de mens heeft om kennis der waarheid te verkrijgen, hoe groot die ook mogen zijn, zullen van geen nut voor de mens blijken te zijn indien het hart niet openstaat om de waarheid te ontvangen en men niet bewust afstand doet van iedere gewoonte en iedere hebbelijkheid die in de strijd is met haar beginselen. Aan degene die zich al dus overgeven aan God, met een eerlijk verlangen om zijn wil te kennen en te doen, wordt de waarheid geopenbaard als een kracht Gods voor hun behoud. Zij zullen in staat zijn onderscheid te kunnen maken tussen hem die voor God spreekt en hem die alleen voor zichzelf spreekt. De Farizeeën hadden hun wil niet gesteld aan de kant van Gods wil. Zij trachten niet de waarheid te leren kennen, maar een verontschuldiging te vinden om daaraan te ontkomen. Christus toonde aan dat zij daarom zijn leer niet begrepen. Hij gaf hen nu een toets waaraan de ware leraar onderscheiden kan worden van de bedrieger. Wie uit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en er is geen onrecht in hem. Johannes 7, vers 18. Hij die zijn eigen eer zoekt, spreekt alleen uit zichzelf. De geest van zelfzucht verraadt zijn oorsprong. Maar Christus zocht de eer van God. Hij sprak de woorden Gods. Dit was het bewijs van zijn gezag als leraar der waarheid. Jezus gaf de rabbies een bewijs van zijn goddelijkheid door te tonen dat hij hun harten las. Sinds de genezing in Bethesda hadden zij het aangelegd op zijn dood. Op deze wijze verbraken zij zelf de wet die zij voorgaven te verdedigen. Heeft Mozes u niet de wet gegeven? Zei hij. En niemand van u doet de wet. Waartoe tracht gij mij te doden? Johannes 7, vers 19. Als een snelle lichtflits openbaarde deze woorden aan de rabbies de poel des verderfs waarin zij zich wilden storten. Een ogenblik waren zij van angst vervuld. Zij zagen dat zij in strijd waren met de oneindige macht. Maar zij wilden zich niet laten waarschuwen. Om hun gezag bij het volk te handhaven, moesten hun moordzuchtige plannen verborgen blijven. Ze ontweken de vraag van Jezus en riepen uit, Gij zijt bezeten, wie tracht u te doden? Johannes 7, vers 20. Zij gaven op gedekte wijze te kennen dat de wonderwerken van Jezus door de boze geest tot stand kwamen. Christus luisterde niet naar deze verdachtmaking. Hij ging voort met het aantonen dat zijn genezingswerk in Bethesda in harmonie is met de Sabbatswet en dat die daad was gerechtvaardigd door de verklaring die de Joden zelf aan de wet gaven. Hij zei, Mozes heeft u de belijdenis gegeven en gij besnijdt een mens op Sabbat. Johannes 7, vers 22. Volgens de wet moest ieder kind op de achtste dag besneden worden. Zou de bepaalde dag op een sabbat vallen, dan moest de plechtigheid op die dag plaatsvinden. Hoeveel te meer moest het in overeenstemming zijn met de geest van de wet om op sabbat een gehele mens gezond te maken? Johannes 7, vers 23. En hij waarschuwde hen: oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel. Johannes 7, vers 24. De oversten waren tot zwijgen gebracht, en velen van het volk riepen uit: is deze niet die zij trachten te doden? En zie, hij spreekt vrij uit, en ze zeggen niets tegen hem. Zouden waarlijk onze oversten hebben ingezien dat deze de Christus is? Johannes 7, vers 25 en 26. Velen van Christus' toehoorders die in Jeruzalem woonden en niet ontwetend waren van de samensweringen van de oversten tegen hem, voelden zich door een onweerstaanbare kracht tot hem aangetrokken. De overtuiging drong zich aan hen op dat hij de Zoon van God was. Maar Satan stond klaar om twijfel te zaaien, en hiervoor was de weg gereed gemaakt door hun eigen verkeerde ideeën over de Messias en zijn komst. Men geloofde algemeen dat Christus in Bethlehem geboren zou worden, maar dat hij na verloop van tijd zou verdwijnen en dat bij zijn tweede optreden niemand zou weten waar hij vandaan kwam. Er waren heel wat mensen die geloofden dat de Messias geen natuurlijke verwantschap met het mensdom zou hebben. En omdat de idee die het volk had over de heerlijkheid van de Messias niet tot uitdrukking kwam in Jezus van Nazareth, luisterden velen naar de gedachte: van deze echter weten wij van waar hij is, doch wanneer Christus komt, weet niemand van waar hij is. Johannes 7, vers 27. Terwijl zij zo wankelden tussen twijfel en geloof, ging Jezus in op hun gedachten en antwoordde hun: mij kent gij, en gij weet van waar ik ben. En ik ben niet van mijzelf gekomen, maar er is één waarachtig die mij gezonden heeft en die gij niet kent. Johannes 7, vers 28. Zij beweerden dat zij wisten waar de Christus vandaan zou komen, maar zij waren daarvan volkomen ontwetend. Indien zij geleefd zouden hebben in overeenstemming met de wil van God, dan zouden zij zijn Zoon gekend hebben toen hij zich aan hen openbaarde. De toehoorders moesten de woorden van Christus wel verstaan. Het was duidelijk dat deze een herhaling waren van de aanspraak die hij gemaakt had voor het Sanhedrin, vele maanden geleden toen hij verklaard had de Zoon van God te zijn. Zoals de overste toen zijn dood trachtte te bewerken, zo zochten ze ook nu een kans om hem te grijpen. Maar ze werden daarin verhinderd door een onzichtbare macht, die paal en perk stelde aan hun woede met de woorden: tot zover zult gij gaan en niet verder. Onder het volk waren er velen die in hem geloofden en zeiden: zal de Christus, wanneer hij komt, ons meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? Johannes 7, vers 31. De leiders van de Farizeeën, die ongerust de loop van de gebeurtenissen gadesloegen, vingen de woorden van sympathie op die door de mensen geuit werd. Zij haasten zich op weg naar de overpriesters en smeden plannen om hem in gehechtenis te brengen. Zij spraken echter af hem gevangen te nemen wanneer hij alleen was, want zij durfden hem niet te grijpen in de tegenwoordigheid van het volk. Weer toonde Jezus aan dat hij hun plannen doorzag. Nog korte tijd ben ik bij u, zei hij, dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Gij zult mij zoeken en niet vinden, en waar ik ben, kunt gij niet komen. Johannes 7, vers 33 en 34. Spoedig zou hij een toevluchtsoord vinden dat buiten het bereik van hun hoon en haat lag. Hij zou opvaren naar de Vader, om weer de aanbedende van de engelen te zijn, en daar zouden zijn moordenaars nooit kunnen komen. Spottend zeiden de rabbies: waar zal deze heen gaan, dat wij hem niet zouden kunnen vinden? Hij is toch niet van plan naar de Griekse verstrooiers te gaan en de Grieken te leren? Johannes 7, vers 35. Deze haarklovers konden niet dromen dat zij met hun bespottende woorden de zending van Christus beschreven. De gehele dag door had hij zijn hand uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Maar hij zou gevonden worden door hen die hem niet zochten. Aan een volk dat naar hem niet vroeg, zou hij openbaar worden. Romeinen 10, vers 20 en 21. Velen die ervan overtuigd waren dat Jezus de Zoon van God was, werden misleid door de valse redeneringen van de priesters en de rabbies. Deze leraars hadden met groot succes de profetieën geciteerd, betreffende de Messias. Hij zal koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. Jesaja 24, vers 25. Dat hij zal heersen van zee tot zee, van de rivieren tot de einde der aarden. Psalm 72, vers 8. Daarna maakte zij smalende vergelijkingen tussen de heerlijkheid die hier beschreven wordt en de nederige verschijning van Jezus. De eigen woorden van de profetie werden zo verdraaid om de dwaling te bevestigen. Indien het volk met een oprecht hart zelf het woord bestudeerd zou hebben, dan zouden ze niet misleid zijn. Het 61ste hoofdstuk van Jesaja getuigt daarvan dat Christus juist het werk moest doen dat hij deed. Hoofdstuk 53 schildert zijn verwerping en lijden in de wereld. En hoofdstuk 59 beschrijft het karakter van de priesters en de rabbies. God dwingt de mensen niet hun ongeloof op te geven. Licht en duisternis, waarheid en dwaling liggen voor hen. Zij moeten zelf beslissen wat ze willen aannemen. De menselijke geest is toegerust met de vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Het is Gods bedoeling dat de mensen geen beslissing zullen nemen, gedreven door gevoel, maar vanwege het gewicht van bewijsmateriaal door zorgvuldig schrift met schrift te vergelijken. Indien de Joden hun vooroordeel terzijde gesteld hadden en de geschreven profetieën vergeleken hadden met de feiten die het leven van Jezus kenmerkten, dan zouden zij de prachtige harmonie gezien hebben die bestaan tussen de profetieën en de vervulling daarvan in het leven en dienstwerk van de eenvoudige Galileër. In deze tijd worden velen misleid op dezelfde wijze als de Joden in die tijd. Godsdienstleraars lezen de Bijbel in het licht van hun eigen opvattingen en overleveringen. En de mensen onderzoeken de schriften niet zelf en oordelen niet zelf wat de waarheid is. Zij geven hun oordeel en hun ziel in de handen van hun leiders. De prediking en de leer van zijn woord is een van de middelen die God heeft ingesteld voor de verspreiding van het licht. Maar wij moeten de leer van ieder mens aan de schrift toetsen. Een ieder die onder gebed de Bijbel wil bestuderen, verlangende de waarheid te kennen om die te kunnen gehoorzamen, zal het goddelijk licht ontvangen. Hij zal de schriften verstaan. Indien iemand diens wil doen wil, hij zal van deze leer weten. Johannes 7, vers 17. Op de laatste dag van het feest keerden de dienaars die door de priesters en oversten waren uitgezonden om Jezus gevangen te nemen, zonder hem terug. Toornig stelde men hun de vraag: waarom hebt gij hem niet meegebracht? Johannes 7, vers 45. In grote ernst antwoordde zij: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Johannes 7, vers 46. Hoe verhard hun hart ook was, het werd getroffen door zijn woorden. Terwijl hij sprak in het voorhof van de tempel, waren zij in zijn omgeving gebleven, om iets op te vangen dat tegen hem gebruikt kon worden. Maar, terwijl zij luisterden, werd het doel waarvoor ze gekomen waren vergeten. Zij stonden daar als mensen die in hoge mate geboeid waren. Christus openbaarde zichzelf aan hun zielen. Zij zagen datgene wat de priesters en oversten niet wilden zien: menselijkheid doorstroomd met de heerlijkheid van het goddelijke. Zij keerden terug, zo vervuld van deze gedachten, zo onder de indruk van zijn woorden, dat op de vraag: waarom hebt gij hem niet meegebracht? Zij alleen konden antwoorden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Toen de priesters en oversten voor het eerst in tegenwoordigheid van Christus kwamen, hadden zij dezelfde overtuiging gevoeld. Hun harten waren zeer bewogen geweest en de gedachten had zich aan hen opgedrongen: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Maar ze hadden de overtuiging van de Heilige Geest tot zwijgen gebracht. En nu, woedend dat zelfs de werktuigen van de wet onder de invloed van de gehate Galileër zou raken, riepen ze uit: zijt gij soms ook verleid? Heeft soms één van de oversten in hem geloofd, of van de fariseeën? Maar de scharen die de wet niet kent, vervloekt zijn zij. Johannes 7, vers 48 en 49. Zij tot wie de boodschap van de waarheid wordt gesproken, vragen zelden: is het waar? Maar door wie wordt het verdedigd? Zeer veel mensen beoordelen de waarheid naar het aantal mensen dat het aanneemt. En nog steeds stelt men de vraag: heeft iemand van de geleerden of de godsdienstige leiders erin geloofd? De mensen staan in onze dagen tegenover ware godsvrucht, niet gunstiger dan in die dagen van Christus. Zij zoeken met evenveel inspanning aardse goederen en verwaarlozen daardoor de eeuwige rijkdommen. En er is geen argument tegen de waarheid of veel mensen zijn bereid het aan te nemen, of het wordt aangenomen door de grootte der aarden, of zelfs door de leiders op godsdienstig gebied. Weer gingen de priesters en oversten voort plannen te maken voor de gevangenneming van Jezus. Men legde er nadruk op dat, indien hij langer in vrijheid gelaten zou worden, hij het volk zou aftrekken van de gestelde leiders. En de enige veilige handelswijze was hem zonder uitstel tot zwijgen op te leggen. Midden in het gesprek werden ze opeens gestuit. Nicodemus stelde de vraag, veroordeelt onze wet dan een mens? Tenzij men zich eerst met hem op de hoogte gesteld heeft en kennis heeft genomen van wat hij doet? Johannes 7, vers 51. Er viel een stilte over de vergadering. De woorden van Nicodemus spraken tot hun geweten. Zij konden een mens niet veroordelen zonder hem gehoord te hebben. Maar niet alleen daarom zwegen de hoogmoedige oversten, terwijl ze de man aanstaarden die het gewaagd had ten gunste van het recht te spreken. Zij waren verbaasd en geërgerd dat iemand uit het midden zozeer onder de indruk van het karakter van Christus was geraakt en dat hij het woord nam hem te verdedigen. Terwijl ze zich herstelden van hun grote verbazing, spraken ze tot Nicodemus met de snijdende sarcasme. Zijt gij soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. Johannes 7, vers 52. Toch had het protest tot gevolg dat de maatregelen van de vergadering werden opgeschort. De oversten waren niet in staat hun plannen ten uitvoer te brengen en Jezus te veroordelen zonder hem gehoord te hebben. Voor het ogenblik verslagen begaven zij zich ieder naar zijn huis. Maar Jezus begaf zich naar de Olijfberg. Johannes 7, vers 53. Van de opwinding en verwarring in de stad, van de geestdriftige scharen en de trouweloze rabbies, wendde Jezus zich naar de rustige olijfbossen waar hij alleen kon zijn met God. Maar vroeg in de morgen keerde hij terug naar de tempel. En toen het volk zich rondom hem verzamelde, ging hij zitten en leerde hen. Al spoedig werd hij onderbroken. Een groep fariseeën en schriftgeleerden naderde hem. Een dodelijk verschrikte vrouw met zich meesleurende, die ze met harde, felle stemmen ervan beschuldigde het zevende gebod te hebben overtreden. Nadat ze haar in tegenwoordigheid van Jezus hadden gedreven, zeiden ze tot hem, met een schijnheilig vertoon van eerbied, in de wet heeft Mozes ons bevolen zulke te stenigen. Gij dan, wat zegt gij? Johannes 8, vers 5. Hun voorgewende eerbied bedekte een listige, uitgedachte samenzwering om hem in het verderf te storten. Ze hadden de gelegenheid aangegrepen om zich van zijn veroordeling te verzekeren, daar zij meenden dat, welke beslissing hij ook zou nemen, zij een kans zouden krijgen om hem te beschuldigen. Indien hij de vrouw zou vrijspreken, zouden zij hem ervan kunnen beschuldigen dat hij de wet van Mozes verachtte. Indien hij haar des doods schuldig zou verklaren, zou hij bij de Romeinen beschuldigd kunnen worden, daar hij zich een gezag aanmatigde dat alleen hen toekwam. Jezus zag een ogenblik het toneel aan, het bevende slachtoffer in haar schande, de hardvochtige, uitziende hoogwaardigheidsbekleders, verstoken zelfs van elke menslievendheid. Zijn geest van vlekloze reinheid schrok terug voor dit schouwspel. Hij wist met welke bedoeling dit geval tot hem gebracht was. Hij las het hart en kende het karakter en de levensgeschiedenis van iedereen in zijn nabijheid. Deze mensen die zich opwierpen als beschermers van het recht, hadden zelf hun slachtoffer tot zonde gebracht om een strik voor Jezus te kunnen spannen. Zonder blijk te geven dat hij hun vraag gehoord had, boog hij zich neer en terwijl hij zijn ogen op de grond richtte, begon hij in het stof te schrijven. Ongeduldig over zijn uitstel en zijn ogenschijnlijke onverschilligheid kwamen de aanklagers naderbij en brachten de zaak dringend onder zijn aandacht. Maar toen hun ogen, die de blikken van Jezus volgden, de grond bij zijn voeten zagen, veranderde hun gelaat. Daar, voor hen, stonden de misdadige geheimen van hun eigen leven neergeschreven. De mensen die toekeken, zagen de plotselinge verandering van hun gelaatsuitdrukking en zij drongen naar voren om te ontdekken wat het was waar zij met veel verbazing en schaamte naar keken. Ondanks al hun verklaringen van eerbied tegenover de wetten sloegen deze rabbies, door de beschuldiging tegen de vrouw in te brengen, geen acht op de bepalingen van de wet. Het was de plicht van de echtgenoot om iets tegen haar te ondernemen, en de schuldige partijen moesten op gelijke wijze gestraft worden. Het optreden van de aanklagers was volkomen ongeoorloofd. Jezus kwam ze tegemoet op hun eigen terrein. De wet schreef voor dat bij de straf door steniging de getuigen van het geval de eerste steen moesten werpen. Terwijl hij nu opstond en zijn ogen richtte op de samenzwerende oudsten, zei Jezus: "Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen naar haar." Johannes 8, vers 7. En terwijl hij zich boog, ging hij voort op de grond te schrijven. Hij had de door Mozes gegeven wet niet terzijde gesteld, nog inbreuk gedaan op het gezag van Rome. De aanklagers waren verslagen. Nu was hun mantel van voorgewende heiligheid van hen afgescheurd. Zij stonden daar, schuldig en veroordeeld, in de tegenwoordigheid van de oneindige reinheid. Zij beefde uit vrees dat de verborgen ongerechtigheid van hun leven openbaar gemaakt zou worden aan de scharen. En één voor één slopen ze weg, met gebogen hoofden en neergeslagen ogen. En zij lieten hun slachtoffer achter bij de barmhartige heiland. Jezus stond op en terwijl hij de vrouw aanzag, zei hij: "Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?" En zij zeiden: "Niemand, Heere." En de Heere zeide: "Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig vanaf nu niet meer." Johannes 8, vers 10 en 11. De vrouw had voor Jezus gestaan, ineenkrimpend van angst. Zijn woorden: "Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen naar haar," hadden haar als een doodvonnis in de oren geklonken. Zij durfde haar ogen niet op te slaan naar het gelaat van de heiland, maar wachtte zwijgend haar lot af. Met verbazing zag zij hoe haar aanklagers verdwenen, sprakeloos en verward. Toen klonken haar die woorden van hoop in de oren: "Ook ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig vanaf nu niet meer." Johannes 8, vers 11. Haar hart was diep ontroerd en zij wierp zich aan de voeten van Jezus, terwijl ze het uitsnikte van dankbare liefde en met bittere tranen haar zonde beleed. Dit was voor haar het begin van een nieuw leven, een leven van reinheid en vrede, gewijd aan de dienst van God. Door het opheffen van deze gevallen ziel verrichtte Jezus een groter wonder dan door het genezen van de meest verschrikkelijke lichamelijke ziekte. Hij genas de geestelijke krankheid die leidt tot de eeuwige dood. Deze berouwvolle vrouw werd een van zijn trouwste volgelingen. Met zelfopofferende liefde en toewijding vergold zij hem zijn vergevende genade. In zijn daad van vergiffenis te schenken aan deze vrouw en haar bemoedigingen een beter leven te leiden, straalt het karakter van Jezus met de schoonheid van volmaakte gerechtigheid. Hoewel hij de zonde niet vergoeilijkt, noch het gevoel van schuld vermindert, zoekt hij niet te veroordelen, maar te behouden. De wereld had voor deze afgedwaalde vrouw slechts verachting en hoon, maar Jezus spreekt woorden van vertroosting en hoop. De zondeloze heeft erbarming met de zwakheid van de zondares en steekt haar de helpende hand toe. Terwijl de huigerachtige fariseeën haar aanklagen, zegt Jezus tot haar: "Ga heen, zondig vanaf nu niet meer." Het is niet de volgeling van Christus die met afgewende ogen zich van de dwalende afkeert en hem zo ongehinderd zijn weg naar de ondergang laat vervolgen. Zij die snel anderen beschuldigen en zich beijveren hen voor het recht te brengen, zijn dikwijls in hun eigen leven meer schuldig dan zij. De mensen haten de zondaar, terwijl ze de zonde lief hebben. Maar Christus haat de zonden, maar heeft de zondaar lief. Dit zal de geest zijn van allen die hem volgen. Christelijke liefde is traag in het oordelen, neemt snel berouw waar en is bereid te vergeven, te bemoedigen, de afgedwaalde terecht te helpen op het pad der heiligheid en zijn voeten hierop te schagen.